Liebe Torträger, also meine Herzen auf.
Fijn om jullie hier te ontmoeten vanavond. Misschien een onderwerp waar we nog niet zoveel over nagedacht hebben, waar in ieder geval niet zoveel over gepreekt wordt. In onze kerken. Ik zal het vanavond beleiden dat ik meer niet weet als wel. En dat ik net zoveel vragen heb als jullie, die voor mij nog steeds onbeantwoord zijn. Ik ga ook iets verkondigen wat ik vroeger niet geloofde. Dat zal ik ook straks nog wat verder toelichten, maar ik wil proberen om jullie een paar dingen aan te reiken, waar we straks ook met de vragen wat dieper over na gaan denken. Misschien heb je over het onderwerp al nagedacht, is Gods Koninkrijk nu geestelijk of letterlijk concreet? Ik denk dat er vandaag in de prediking en in wat er uitgegeven wordt aan boeken, heel veel geschreven wordt over wedergeboorte en over geloof. En over bekering en zo, en over klein geloof en zwak geloof en sterk geloof en wedergeboorte. Maar er wordt denk ik heel weinig nagedacht over dat het Koninkrijk van God niet alleen geestelijk is, maar dat het ook heel concreet is. Altijd als ik over dit onderwerp nadenk, denk ik aan mijn moeder. Mijn moeder leeft niet meer, maar mijn moeder zei altijd, opa die is eeuwig in de hemel. En misschien is dat ook wel een uitspraak die jullie heel vaak horen. En die heb ik vroeger ook heel vaak gehoord. En nog niet zo erg lang geleden ben ik naar mijn moeder gegaan en gezegd, nee moeder, opa is niet eeuwig in de hemel. Gods kinderen zijn maar tijdelijk in de hemel. Ook zo'n uitspraak is van ziel behouden, die horen jullie ook heel vaak denk ik, is al behouden. Het is de vraag of dat je daar alles mee gezegd hebt, als je ziel behouden is, is dan alles behouden? Of leert de Bijbel ons wat meer? Leert de Bijbel ons dat het niet alleen over onze ziel gaat, maar dat het ook over ons lichaam gaat? Daarom in de prediking, denk ik, blijven heel veel kerken steken bij het geestelijke en is er heel weinig oog voor het letterlijke wat nog komen gaat. Want jullie geloven allemaal in de wederkomst, neem ik aan. En jullie geloven allemaal dat het lichaam van degenen die behouden zijn en die verloren zijn uit de dood zullen opstaan. Dat geloven wij in toch elke zondag beleiden wij dat in de 12 artikelen in de opstanding van de doden. Toch lijkt het wel alsof de Bijbel vaak zo vergeestelijk wordt dat er geen ruimte is meer voor het concrete, letterlijke, lichamelijke. En dat is niet alleen in de tijd van vandaag, maar het was ook al in de tijd van de apostel Paulus, waar de Grieken leerden dat het lichaam eigenlijk niet belangrijk is, want het gaat om je ziel. En er werd gezegd in de Griekse tijd van je lichaam is een kerker, een gevangenis, waar je ziel in gevangen zit en wanneer je sterft, dan wordt je ziel bevrijd. En dan zei Luther zelfs, dan gaat die madenzak de grond in. Daarom waarschuwt Paulus ook in 1 Korinthe 16 dat een kind van God niet naar een prostituee hoort te gaan. Want hij zegt, jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus dat lichaam was niet belangrijk voor de Grieken, het ging om je ziel. Het lijkt wel 2018. Maar mijn Bijbel leert dat de Heer Jezus niet alleen gestorven is om onze ziel te behouden, maar dat Christus ook gestorven is, jonge vrienden, om ons lichaam te behouden. Ik durf zelfs nog verder te gaan, dat Paulus bijvoorbeeld, wanneer hij spreekt over het verlangen naar de Heer Jezus, dat Paulus nergens verlangt naar de dood. Maar als je de Thessalonicenzenbrief leest en je leest 2 Korinthe 5, dan verlangt Paulus naar de wederkomst. Ik durf zelfs op grond van de Bijbel te zeggen dat hij er tegenop zag, tegen de dood. Hij zegt in 2 Korinthe 5, dan word ik uitgekleed. En dan sta ik naakt. Als het lichaam scheidt van de ziel, zegt hij, dan voel ik mij als iemand die uitgekleed is. Paulus verlangde niet naar de dood, maar Paulus verlangde naar de wederkomst. Om in een punt van de tijd veranderd te worden. Hij zegt in 2 Korinthe 5 dat hij dan met het hemelse op aarde overkleed zal worden. Dus Paulus geloofde terdege in de wederkomst en geloofde niet alleen terdege in de wederkomst, maar geloofde ook in een letterlijk koninkrijk. Vroeger dacht ik altijd dat is voor de Jehovah's getuigen. En die hebben zo'n wachttoren, weet je wel, zo'n blaadje. En dan zie je daar een paradijs en dan zie je daar bomen en dan zie je daar allerlei nationaliteiten. En toen dacht ik, domme Jehovah's getuigen. Het gaat niet om je lichaam, het gaat niet om die boom en het gaat niet om het concrete. Het gaat om je ziel. Ziel behouden, dan is alles behouden. De Bijbel leert iets anders. De Bijbel leert dat het niet alleen om onze ziel gaat, maar de Bijbel leert dat het ook om ons lichaam gaat. En wij geloven en belijden, als een kind van God sterft vandaag, dat zijn ziel naar de hemel gaat. En wij belijden dat het lichaam gelegd wordt in de schoot van de aarde. En wij belijden dat dat lichaam wel in de schoot van de aarde ligt, maar dat wacht op de dag van de opstanding. Dat wacht dat ziel en lichaam weer met elkaar worden verenigd. Al de kinderen Gods die geleefd hebben, hun ziel is in de hemel op een enkeling na. Naar alle waarschijnlijkheid Mozes. Mozes is letterlijk met een lichaam in de hemel. En Elia, opgevaren. Maar wat nog belangrijker is en waar je misschien heel weinig bij stilstaat, wie is er nog meer met een lichaam in de hemel? Jezus. Want jongens en meiden, toen hij opstond uit de dood, toen heeft hij met een verheerlijk lichaam, is hij opgevaren ten hemel. En hij is lijfelijk, letterlijk in de hemel met een lichaam. Al die miljoenen gezaligden zijn met hun ziel in de hemel, maar Christus is met zijn lichaam in de hemel. Daarom heb ik ook Filippenzen 3 wel gelezen. Paulus verwacht de Heere Jezus lijfelijk uit de hemel. En waarom verwacht hij hem lijfelijk uit de hemel? Wij verwachten onze zaligmaker uit de hemel. Moet luisteren en dan lezen jullie zaligmaker. En dan denken jullie natuurlijk aan de woorden van de engel. En zijn zulke naam heette Jezus. Die zal ons zalig maken van onze zonden. Nee. Paulus verwachtte Jezus niet uit de hemel als een zaligmaker van zonden. Maar hij verwachtte Jezus uit de hemel om hem te verlossen van zijn vernederd lichaam. Daar belangde Paulus naar. Want Paulus was al verlost. Jij ook. De gemeente van Filippi die was al verlost van zonde. Maar wij verwachten de zaligmaker uit de hemel. Dat was de eerste christengemeente. die verlangde Jezus uit de hemel, omdat het vernederde lichaam, het lichaam waardoor de zonde is aangetast, dat u ons zou veranderen, mooi hoor hoor, en zou veranderen en gelijkvormig zou maken aan het verheerlijk lichaam wat Jezus op dit ogenblik in de hemel heeft. Verlang je daar eens naar? Hey, over verwachting gesproken en zo, hè? Is de verwachting onder ons? Is er een uitzien naar de wederkomst? En als u nou met ja antwoordt, waar verlang je dan naar? En dan zeggen heel veel mensen ja, maar het gaat over dat we Jezus zullen zien. Jazeker. En dominee, het gaat niet om een nieuwe aarde. Oh nee. Het gaat niet om het tastbare en het zichtbare. Maar een kind van God verlangt om daar te zijn waar Jezus is. Jazeker. Maar hoe dan? Is dat wat de apostel bedoelt, dat hij straks in de hemel wordt opgenomen tot de dag van de wederkomst? Nee, hij zag uit naar dat de hemel op aarde kwam. Komt de hemel straks op aarde? Om met het hemelse op aarde, 2 Korinthe 5 vers 2, overkleed te worden. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 10... staat ook wel zo'n wonderlijke tekst. Die Thessalonicense brief is een hele wonderlijke brief. Die gemeente leefde heel dicht bij de wederkomst. Ik bedoel het echt niet om negatief te doen, maar leeft het nog wel onder ons? En hoe komt het dat het niet zo leeft onder ons? Hoe komt dat dan? Nou, in de eerste plaats omdat er heel weinig uit gepreekt wordt. En als het in de prediking niet handen en voeten krijgt, dan blijft het ook geestelijk achter. Maar de tweede oorzaak waarom dat het zo weinig leeft, is omdat we misschien, hopelijk ook wel nog, bezig zijn met vergeving van zonde. Ben ik wel een kind van God? Is God in mij wel een goed werk begonnen? Zolang als je daarmee bezig bent, heb je geen oog of weinig oog voor de wederkomst. Hey, je moet enigermate zeker weten. Kun je dat zeker weten? Wat dacht je? Dat je zonde om Christus wil vergeven zijn. Want dan pas krijg je een ander verlangen, een andere begeerte. Dan ga je verlangen naar de wederkomst, dat Jezus terug zal komen straks. En dan zei mijn moeder altijd, pas op, hij komt terug voor om te oordelen de levenden en de doden. En daar hield het mee op. Ik was bang, bang. Als ik hoorde dat hij straks terug zou komen. Oordeel, dood, verderf. Maar de Bijbel leert ons ook nog een andere kant. Als de liefde van Christus in je hart mag wonen, dat je een verlangen krijgt om hem straks te zien? Nee toch? Dat is toch geestelijk bedoeld? Het gaat toch om de kennis van de Heer Jezus, dominee, dat je geestelijk hem mag leren kennen? Ja, hier. Hier op aarde. En gaat het in de eerste plaats niet hoe hij er letterlijk heeft uitgezien? Maar de kennis van de Heer Jezus is inderdaad een geestelijke kennis. Maar straks, wat straks, dan zullen we hem zien. En het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring, de onthulling van de kinderen van God. Op Psalm 25 zingt de dichter ook oud-testamentisch. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God van mijn heil. U verwacht ik de ganse dag. Jij ook. En als je dan naar de discipelen kijkt, die er op de Olijfberg staan als Jezus naar de hemel gaat, dan vragen ze, heren, wanneer komt dat koninkrijk?
Domme discipelen.
Snappen jullie het nou nog niet? Zo wordt er vaak gepreekt. Maar de discipelen hebben het goed begrepen, hoor. Weet u wat ze verwachten? Ze verwachten een aards koninkrijk. Is dat niet sectarisch? Christus is toch niet gekomen om een aards koninkrijk op te richten? Wat dacht u dan? Het gaat toch om een geestelijk koninkrijk? Je ziel gered, nog een keer. Je ziel behouden is alles behouden. Is dat zo? Als die moeder van Zebedeeus met haar twee zonen naar Jezus gaat en vraagt, mag de een aan de linkerhand en de ander aan de rechterhand zitten? Domme vrouw. Die vrouw was niet dom, hoor. Die vrouw had het heel goed begrepen. De discipelen verwachten een aards koninkrijk. En de christelijke gemeente in het Nieuwe Testament, die verwacht ook een aards koninkrijk. Johannes de Doper ook. Simeon en Anna ook. Johannes de Doper zit in de gevangenis en die zegt, bent u wel de beloofde Messias? Bent u het wel? Want waar blijft dat koninkrijk? Welk koninkrijk? Onze wandel is in de hemel. Van jou ook. Vandaar wij onze zaligmaker verwachten. Die is namelijk de Heer Jezus Christus die ons verlossen zal van dit verderfelijke lichaam. Wie verlangt er om verlost te worden van dat verderfelijke lichaam? En dan bedoel ik niet dat je zegt, ik verlang naar de dood en dat straks dat lichaam in het graf wordt gegooid. Want dat lichaam is helemaal niet belangrijk. Of je naar de prostituee bent of dat het verkankerd is. Het is maar je lichaam, het gaat om je ziel. Dit is helemaal niet bijbels. Want het lichaam wordt bewaard tot de dag van de opstanding. En dan zal mijn dochter uit de dood opstaan en dan zal ze daar een nieuw lichaam krijgen. Hetzelfde lichaam als wat ze altijd gehad heeft. Dezelfde kleur haar. Alleen het verderfelijke zal er niet gedaan zijn. En ze zal altijd onverderfelijk zijn. Ze zal een verheerlijk lichaam krijgen. Waar? Hier op aarde. En zullen al de kinderen Gods hier op aarde met elkaar wandelen. Eeuwig hier op aarde. Onsterfelijk, zonder kanker. Zonder zonde, zonder verderf. En ze krijgen straks niet een ander lichaam of zo, een vreemd lichaam. Maar ze krijgen hetzelfde lichaam, zonder de gevolgen, van de zonde. Paulus zegt, als ik dit hoor, en dit is mij geopenbaard, zegt Paulus, dan zucht ik in mezelf. Als een vrouw die in barensnood is. Want ik verlang naar deze dag. Naar de dag van de wederkomst. Dat ik niet alleen met mijn ziel God groot maak. Maar dat ik met ziel en lichaam hem groot zal maken. Dat ik zou mogen huppelen van zielvraag. Het lichaam. Door God geschapen. En de adem van de eeuwige is in ons geblazen. Niemand sterft van ons. Er is nog nooit iemand gestorven. Ze leven allemaal nog voort. Alleen de een in de hel. En de ander in de hemel. En straks komt de wederkomst. We zullen de graven van de kinderen van God opengaan. En die krijgen een nieuw lichaam. Hé, jonge vrienden, ik kan het niet onbewogen zeggen, maar als je in de hel ligt, word je ook uit de hel teruggegeven en krijg je ook je lichaam terug. En word je met ziel en lichaam in de hel geworpen. En is de tanden geknarst. En zul je lijden, lijden. Niet alleen naar je ziel, maar je zal lijden naar ziel en lichaam. Dat leert de Bijbel. En de kinderen van God, die zullen God van groot maken. Met ziel en met lichaam. Job die zei, ik weet, mijn verlosser leeft. Weet jij het ook? Dat moet je weten hoor. Dat moet je weten voordat hij terugkomt, dat ook jouw verlosser leeft. En mooi horen wat Job zei, eeuwen geleden, duizenden jaren geleden, toen verlangde deze man al naar de wederkomst. Hij zal het laatst over het stof opstaan, Jezus. En als ze na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik met mijn vlees, met mijn vlees, met mijn lichaam, zal ik God aanschouwen. En mijn ogen, die zullen het zien. En ik zal niet een vreemde zien. En mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Job, Oud Testamentisch. Nog zoveel verborgen, wat Paulus in de Korinthebrief, in de Thessalonicenzenbrief en in de Tweede Korinthebrief allemaal opgeschreven heeft over de wederkomst. Daar wist Job allemaal nog niks van af. En door de Heilige Geest wist Job dat dood niet dood is. En het lichaam wel begraven wordt en het lichaam van de wormen wordt gegeten. Maar dat de dag komt, jongens. Dat de graven open zullen gaan en dat de bazuin zal klinken. Dan zullen de kinderen Gods elkaar hier op aarde ontmoeten. Ik heb natuurlijk ook heel veel vragen. Er wordt aan mij wel eens gevraagd, is er herkenning in de hemel? Dan zeg ik, volgens mij niet. Want mijn lichaam is niet in de hemel. Maar hoe zit het dan straks met de wederkomst? Als het koninkrijk van God letterlijk wordt, dan krijg je toch hetzelfde lichaam als wat je op aarde gedragen hebt, ja. Uitgenomen de gevolgen van de zonde, zal het dan een herkenning zijn? Zou best kunnen. Toch zal het anders wezen dan dat het nu is. We zullen zijn als de engelen, zegt de Heer Jezus. Er zal niet man en vrouw zijn zoals het hier op aarde is. Maar de man zal wel man zijn en de vrouw zal wel vrouw zijn. Verwacht je dit koninkrijk? Is dit de erfenis die God hebt weggelegd voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen? Ja, die erfenis. Maar als je van die erfenis niet afweet. En als je vanavond moet zeggen, ik sta er buiten. Dit is niet de erfenis die op mij wacht, dominee. Ik ga straks eeuwig verloren. Ik hoor bij die categorie die straks met lichaam en ziel eeuwig, eeuwig in de hel moet branden. Echt? Nee toch. Nee toch, dat kan toch niet eigenlijk. Is de Heer Jezus je dan niet aangeboden? Hij is toch bij jou ook in je schoot gelegd? En de dienaren van God hebben toch met bewogenheid je aangedrongen op geloof en bekering? En al degenen die de verschijning van hem hebben liefgehad, zegt Johannes van geliefde, nu zijn we kinderen van God. Dat is wat. Als je mag zeggen door genade. Dat je een kind mag zijn. Een erfgenaam van het koninkrijk wat straks komen zal. We zijn kinderen van God en het is ons nog niet geopenbaard. Het is mij ook nog niet geopenbaard. Doch het woord heeft het ons wel geopenbaard. Het woord laat ons zien wat de toekomst brengen mag. En weet je wat ik ook nog door wil geven vanavond? Misschien heb je wel heimwee. Heb je een soort verlangen. Waarna? Maar wij weten dat als Hij zou geopenbaard zijn, moet je luisteren, dan zullen we Hem gelijk wezen. Dan zullen we op de Heer Jezus gaan lijken. Want we zullen Hem zien, zegt Paulus, met onze ogen. En de Heer Jezus zal hier op aarde wandelen, samen met zijn kinderen, eeuwig. Natuurlijk heb ik heel veel vragen. Hoe zou dat dan precies wezen? Ik weet het niet. Als de Bijbel het niet zegt, dan weet ik het ook niet. Maar dan vertrouw ik erop dat het zo zal zijn, zoals Hij het in zijn woord beloofd heeft. Mooi horen, we zien nu nog in een spiegel, in een duistere reden. Maar vrienden, straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Als hij straks op de wolken komt met een lichaam en hier op aarde zal wonen samen met zijn kinderen, dan zullen we met onze natuurlijke ogen zullen we hem zien. Maar nu ken ik nog maar ten dele. We kijken in een spiegel, maar het is nog zo duister. Maar dan is er niks meer duister. Dan is er niks meer onvolmaakt. Hebben jullie dat verlangen ook? Dan zullen we Jezus lief hebben. Weet je hoe? Paulus zegt, zoals Hij ons heeft lief gehad, zo zullen we Hem dan ook lief hebben. Straks. Het is niet maar stukwerk. Het is niet vaak struikelen. Door aanvechting, door verleiding, door verzoeking, door beproevingen. Maar dan zullen we Hem lief hebben volmaakt. Zoals Hij ons heeft lief gehad, met een eeuwige liefde. Zo zullen we Hem beminnen, eeuwig en altijd. Ik hoor de grote stem uit de hemel. Zeggen, dan ziet de tabernakel van God is bij de mensen. En Hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. Paulus jubelt het uit. We zijn erfgenamen. En ons wacht een erfenis. Nog één keertje. Niet alleen geestelijk. Natuurlijk, daar begint het mee. Als je hier de Heer Jezus Christus niet lief hebt, dan zul je hem straks ook in die zin niet letterlijk zien en met hem wandelen. In de eerste plaats moet het geestelijk op zijn plek komen. Door de genade van God. En daarna zal het ook met het lichaam in orde komen. Ik heb zo vaak in het paradijs gewandeld. Jij ook. Dat ik vaak gedacht heb, hoe zal het geweest zijn voor de zondeval. Toen Adam en Eva ademden met God. Er was geen zweet waarin ze werken moest. Er was geen pijn en geen smart. En God zag dat alles wat Hij gemaakt had. En het was zeer goed. En toen is dat verschrikkelijk gebeurd. Die zwarte bladzijde. En toen leek het erop dat het doel wat God voor ogen had. Welk doel had Hij voor ogen? Dat de schepping en het schepsel God zou groot maken. Toen leek het erop dat het verloren was. Kapot gemaakt door mens. Dat prachtige scheppingsgebeuren. door Adam en Eva kapot gemaakt. Maar God zei, er zal verandering komen. En we zijn nu 6000 jaar verder. En straks zal God eindigen waar hij begonnen is. En dan zullen zijn kinderen hem niet groot maken alleen met de ziel en in geestelijk opzicht. Maar ze zullen met hun lichaam, samen met de natuur, samen met de bomen en het gras van het veld, zal heel de schepping God gaan verheerlijken. En jongens, niet 6000 jaar, niet 7000 jaar, maar eeuwig. Eeuwig. Daar zal niemand meer zeggen, ik heb verdriet. Daar zal niemand meer zeggen, o zonde, o zonde. Maar dan zullen we, er is geen tijd meer, maar dan zullen we eeuwig, eeuwig leven voor God. Daarom moest Jezus aan het kruis. En niet alleen naar de ziel aan het kruis. Maar daarom is hij ook mens geworden. Ook na zijn lichaam moest hij aan het kruis worden gespijkerd. Want er moest betaald worden naar ziel en lichaam. Want straks zullen we met ziel en lichaam God gaan grootmaken. Als wij kinderen van God zijn, zo zijn we erfgenamen. We zijn mede-erfgenamen van de Heer Jezus. Zullen we anders met hem lijden. Maar vrienden, straks zullen we met hem verheerlijk worden. Ik dacht vroeger altijd, dat kan nooit voor mij. Ik dacht dat God nog 2 kinderen van God had. En die reed in een zwarte Mercedes. En die schilderde met een zwarte overhaal. En ik kon niet begrijpen dat hij witte verf gebruikt. Zo dacht ik vroeger. Toen was ik 25, een volwassen man. Getrouwd. 4 kinderen. Een groot bedrijf. Ik reisde de hele wereld door. Zo dacht ik geestelijk. Ik dacht, morgen vergaat de wereld. En als ze per ongeluk in Rusland op een knopje drukken, dan is het voorbij, voor eeuwig. Zo dacht ik vroeger. Want toen was ik nog blind. Toen kende ik dat nieuwe leven niet. En de Bijbel die bleef gesloten. Ik had alleen maar achting voor een enkele nog op deze aarde. Door genade ben ik anders gaan denken. Heb God een vernieuwing in mijn hart gewerkt. En ik heb een lieve vrouw. En ik had 11 kinderen. Ik heb er nog 9. En toen heb God iets in mijn hart gelegd. Dat is meer waard dan de liefde tot mijn vrouw en tot mijn kinderen. Dat is dat ik vaak heimwee heb. Heimwee. Waarna. Niet alleen om straks eeuwig bij hem te zijn. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Want de liefde van binnen die hij in mijn hart heeft uitgestort. Die hunkert naar die betere liefde. En ik heb zo vaak verdriet, jongens en meiden. Dat ik niet kan zijn die ik wil wezen. Ik zou hem willen grootmaken en willen verheerlijken en willen prijzen. En nooit meer willen zondigen. Maar daarom zie ik uit naar de wederkomst. Elke dag kijk ik uit het raam of dat hij eraan komt. Vroeger keek ik uit naar vrouwen. Naar geld. Naar omzet. Naar de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad. Afschuwelijk. Nu is er een ander verlangen gekomen. Een verlangen wat alles van deze wereld overstaat. Natuurlijk is het niet onverschillig hoe ik met mijn vrouw en met mijn kinderen leef. Ik heb ook intens verdriet gehad 4 maanden geleden. Maar ik heb nog geen jaar geleden ook aan de poort van de eeuwigheid gestaan. En toen heb ik gezegd, als dat sterven is. Als dat sterven is. De prikkel uit de dood weggenomen. En een verlangen naar Jezus. Een verlangen naar straks hier op aarde. Eeuwig met hem te mogen wandelen. Denk je er wel eens over na? En misschien zegt de dominee wel, dat mag niet. Dat is te aard. Dat is te concreet. Dat is te letterlijk. En we zeggen, dominee, er staat in de Heidelbergen, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Moet je horen, dat ik naar lichaam, het staat nog voorop op notabene, dat ik naar ziel en lichaam, naar lichaam en ziel, dat is wat, mag weten dat ik gered ben, om straks met ziel en lichaam God groot te maken. Hoe komt het? Nee, die vraag mij eruit. Hoe komt het dat je zo weinig bezig bent met de wederkomst? Ik denk dat het werkt. Je bent zo bezig met jezelf. Het draait allemaal maar over jouw genot en over jouw vreugde. Maar het gaat vanavond niet over jou en het gaat ook niet over mij. Het gaat om Christus. Het gaat om God. Het gaat om de eeuwigheid, jonge vrienden. En ik zou vanavond niet gerust naar huis kunnen gaan. Als ik de Heere Jezus je niet zou aanbieden. Of ben je erover aan het discussiëren. Of op Revoweb aan het schrijven en maar discussiëren totdat je straks 80 bent en voor eeuwig verloren gaat. Dat je straks in de pauze zegt, pas op voor die dominee. Want die doet net alsof je het maar of je het pakken kan. Ik wil hem vanavond wel zo dicht bij jullie brengen, zo dichtbij. Ik doe dat niet zo vaak, maar vroeger dacht ik altijd. Ik moet er heel veel moeite voor doen. En ik kan het niet. En de dominee zegt, zoek er maar naar. En bid er maar bij om. Ik ben gek. Nee, zo preek ik nu niet meer. Ik zeg jullie vanavond dat God in Christus jullie zoekt. En dat God in Christus vanavond aan de deur van jullie hart staat. En dat de grootste gift die de God de Vader ooit heeft kunnen geven, is de gave van zijn lieve Zoon. En God zegt vanavond niet, zoek er maar naar. Hij legt hem vanavond in de schoot van je leven. Zo dichtbij. Ik bedoel het echt bewogen. En ik geef er op dit moment niet over of dat ik terug mag komen of niet mag terugkomen. Dat is niet meer belangrijk. Maar ik leg de Heer Jezus in jullie schoot. Er is maar één ding nodig om het deel aan te krijgen. Eén ding. Geloof. Eenvoudig vertrouwen. Om als een goddeloze je over te leveren aan dit kind. Dit kind Jezus. Nee, ik heb een hondje thuis. Ik gebruik dat voorbeeld wel meer. Ik vind het afschuwelijk voorbeeld. Maar we zijn ook afschuwelijke mensen. Als het om de zaligheid gaat, zijn we echt afschuwelijke mensen. Want mijn kleinkinderen geven de hond wel eens zo'n stokje, weet je wel. Geen gewoon korreltje van eten wat hij elke dag krijgt, maar waar hij dol op is, weet je wel. En dan trekken ze het elke keer weg. En dan wil dat hondje toehappen. En dan trekken ze snel een hand terug en dan vinden ze prachtig. Sommige mensen denken zo over God. Het is wel waar, dominee. Maar als het puntje bij het paaltje komt en je bent niet uitgeboren, dan trekt God een andere. Zo ga je naar huis en je bent inmiddels op 30, 32, 40. Maar voordat ik nu afsluit, wil ik jullie overtuigen, dat kan ik niet. Dat kunnen ook geen mens, ook geen domheid. Maar ik kan er wel van getuigen. Toen ik voor het eerst in mijn leven mijn ogen open gingen. Dat Jezus niet alleen aan anderen, maar ook aan mij geschonken werd in de belofte van het evangelie. Toen zei ik, Heere, dat kan niet. Dat is te groot om te geloven. Dat kon ik wel voor die man in die Mercedes, maar niet voor mij. Toen liet God zien dat er één zonde was die mij buiten het koninkrijk hield. Dat was de zonde dat ik God niet serieus nam. En dat ik ten diepste niet geloofde dat hij ook voor mij gekomen is in de woestenij van het leven. Mijn vriend, geloof zijn heil. Een troostrijk woord. En er wacht je een eeuwige toekomst. Om straks zonder tijd storeloos, met die Jezus te mogen zijn. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die mij gewassen heeft van mijn zonde. Zodat ik een kind en een erfgenaam mag zijn van het koninkrijk wat komen zal. Vanmorgen zei een jongen tegen mij, dominee. Ik ben hier heel bang van. Ik zeg, ik geloof het, jongen. Hij zegt, u bent veel te zeker. Maar Gods kinderen, die weten het niet, hoor, zei hij. Ik zeg, oh ja. Waar staat dat? Waar staat het in de Bijbel? Dat het zo werkt. Het geloof is een vaste grond. En de dingen die men niet ziet. Dat wens ik jullie van harte toe, vrienden en vriendinnen. Of je nou oud Gergem bent of Gergemenet, of je bent een tuinlezer, of je bent hervormd, of je bent misvormd. Maar niemand wordt uitgesloten vanavond. Ik bied hem aan, in naam van mijn meester, Christus, het Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. En een ieder die op hem vertrouwt, daar moet ik tegen zeggen, ga heen. In vrede, uw zonden zijn u vergeven. U bent een kind en een erfgenaam van het eeuwige leven. En u wacht een heerlijke toekomst. En u zult niet beschaamd worden. Nou, je mag me straks bestormen. Echt, doe het maar. Zeg maar gewoon, ik vind u een ketter. Doe maar, doe niet schijnheilig. Maar doe het wel liefdevol. He? Want een dominee kun je ook op zijn ziel trappen. Maar dat mag je dan vanavond een keer doen. Goed. Maar wees eerlijk. Schrijf het op een papiertje. Of misschien straks mondeling ook goed. En zeg gewoon wat je vragen zijn. En reken er vast op dat ik heel veel vragen niet kan beantwoorden. Maar als het over het ene ding wat nodig is gaat, dan staat de Bijbel er bovenaan. God zegen. We gaan zingen nog aan. En dan hebben we een kwartiertje pauze of? Half uur zelfs. En dan hebben we daarna, kwart over negen, tot 10 uur tijd om praten. Goeiedag. Hé, hey, luister eens. Mag ik aan jullie dan straks nog een paar vragen stellen of niet? En als jullie dan mijn vragen zouden willen beantwoorden met gevouwen handen. Ik wil mijn jasje ook wel uitdoen, maar een dominee is ook gewoon een mens, hè. Echt waar. Die heel veel moet leren en afleren. En ik geloof gewoon dat God ons gebruikt, hè. Daar geloof ik echt in. Vroeger niet. Vroeger dacht ik de dominee. Als die tegen groen-zwart zijn, dan geloof ik het nog. Maar nu zeg ik nee. We hebben ook elkaar nodig. Dat leert de Bijbel. Om elkaar te corrigeren en te vermanen. En te onderwijzen. Niet alleen ik, maar jullie ook mij. Dus doe dat straks wel. We gaan zingen.
Niet hoogvallen straks, hè? Ik werd in de pauze een beetje verbaasd toe dat er best wel heel wat kritische vragen zouden komen. Nou ja, ik zou zeggen, kom maar op. Wie bijt de spits af?
Ik heb een vraag over het woord koninkrijk.
Ja.
Elk woord heeft een betekenis. En deze betekenis heeft een rare...
Bijsmaak.
Bijsmaak nu. Want het koninkrijk is een staatsvorm.
Ja.
En ik geloof wel dat we op een gegeven moment Jezus Christus terugkomt op aarde. Maar ik denk nog niet, bijvoorbeeld met Griechenland, dat tegen koning Willem-Alexander zonder gaan we eens even voor mijn troon op. Ik ga hier even koninkrijk. Zelfs zo het woord koninkrijk niet bedoeld hebben.
Nee.
Hoe moeten we het woord koninkrijk eigenlijk lezen? Hoe moeten we dat vanuit de Bijbel zien? Is dat woord eigenlijk wel goed gepast?
Goed, een koninkrijk in de Bijbel, je hebt al gezegd dat het iets te maken met een koning. En nu komt dus gelijk al een beetje waar de vragen natuurlijk over gaan. Dit heeft natuurlijk ook iets te maken met Israël, met de wederkomst. Met straks, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hoe zit het dan precies, hè? Dus er zal heel veel te zeggen zijn over het koninkrijk, maar een koninkrijk heeft in ieder geval, daar ben ik van overtuigd, te maken met een koning. Want als de moeder van Zebedeeus bij de Heer Jezus komt en vraagt, de moeder van de zonen, mag met de ene zoon de linkerhand van u zitten en de andere zoon aan de rechterhand. Als straks dat koninkrijk gekomen zal zijn. Dus dat koninkrijk, dat heeft iets te maken met een koning. En het heeft ook iets te maken hoe dat precies zal zijn. Dat kan ik ook allemaal niet letterlijk invullen, maar ik geloof wel in een letterlijk koninkrijk. Dat de Heer Jezus, schrik niet, straks op de troon van David zal zitten. En dat hij straks zal regeren vanuit Jeruzalem. Dat dat dingen zijn die concreet in de Bijbel genoemd worden en die te maken hebben met het koninkrijk van God hier op aarde. Nou, het begrip koninkrijk, er zijn boeken over geschreven natuurlijk, want het koninkrijk dat heeft is ook een geestelijk koninkrijk, maar er is ook een letterlijk koninkrijk. En dat letterlijke koninkrijk, daar heb ik iets geprobeerd iets over te zeggen. Dat het handen en voeten heeft, dat het iets te maken heeft met regeren, dat het iets te maken heeft met een troon, dat het iets te maken heeft met aan de linkerhand en aan de rechterhand zitten, enzovoort, enzovoort. Nou, dat even heel kort op de bocht natuurlijk, want ik heb een boeken gelezen over wat koninkrijk allemaal inhoudt en betekent in de Bijbel. Dat kun je niet in één woord even vatten, maar vanavond gaat het over, geloven wij in een letterlijk koninkrijk, geloven wij in, of alleen maar in een geestelijk koninkrijk. Ik geloof op grond van de Bijbel dat er niet alleen een letterlijk, een geestelijk koninkrijk is, maar dat het ook een letterlijk koninkrijk is. Dat is het enige. Als je er meer van wil weten, pak de mail en ik zal je antwoord geven. Nog andere vragen? Kom op, wie wil er nog een vraag stellen? Niet alleen dezelfde natuurlijk, je moet hem niet elke keer de kans geven.
Ja, dat moet bij de hand geven.
Oké.
Maar we hebben misschien een tweede vraag. U zei gegeven van ja, je moet eigenlijk elke dag uit het raam kijken of je het Gods koninkrijk al ziet. Of de wederkomst er al is. Ja, volgens mij eigenlijk mijn gedachte eigenlijk weer de andere kant op. Ik denk ook wel eens van ja, vanuit het raam kijken en die mooi weiland, en dan denk ik van ja, Gods koninkrijk komt, ja, nou ja, dan kan ik mijn hele leven elke dag gaan afvragen. Geef ik er ook wel moed van, denk ik van ja, of die komt die wel. Is dat ook wel een bijbelse gedachte?
Oké. Nou, als ik een Bijbelse gedachte, ik heb de tekst Filippenzen 3 vers 20 aangehaald, dat vind ik, de tekst die moet je bijna allemaal uit je hoofd, dat de gemeente van Filippi de Heer Jezus uit de hemel verwacht. 1 Korinthe 16, hè, over Maranatha, het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Ik geloof dat ieder kind van God in meerdere of in mindere mate iets krijgt hier op aarde van het verlangen wat uitziet en verwachting heeft naar de wederkomst. Als dat er niet is, dan is een christen of doodziek, of hij is geen ware christen. Als je de Thessalonicense brief leest, in de Efeze brief leest, in de Korinthe brief leest, in de Romeinen brief leest, Paulus zegt zelf dat hij zucht als een vrouw die in baringsnood is, en dat de hele schepping als het ware uitziet naar de komst, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Ik vind het een van de verdrietigste dingen vandaag in 2018 dat er zo weinig wordt uitgezien naar de komst, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dat er zo weinig gepreekt wordt over hoe dat koninkrijk straks zal zijn en hoe dat zal zijn straks bij zijn wederkomst. Er wordt heel weinig over gepreekt in ons kring.
Heb je daar een verklaring voor?
Ik heb al een verklaring gegeven. Ik denk dat een van de dingen is dat er bij ons heel veel geloofstwijfel is en onzekerheid. En dat heel veel mensen in de kerk worstelen met de vraag, ben ik wel een kind van God? Zijn mijn zonden wel vergeven? En dat we met die dingen, zolang als je daarmee worstelt, zolang als er niet enige mate zekerheid is dat je een kind van de Heer mag zijn, kan er ten diepste ook geen verlangen zijn naar zijn wederkomst. Dus dat is één van de redenen. En nog een erge reden wil ik noemen, maar ik wil niet negatief zijn. Ik vind de kerk erg oppervlakkig.
Mag ik ook wat zeggen?
Ja, hier is mijn toevoeging.
U heeft, ik hoef niet de persoon op die te bekijken hoe we het doen.
Okay.
Maar als dan zou het koninkrijk Gods zijn naar klimaat.
Ja.
Vijf lagen. Vijf lijst.
Ja. Ja.
Zeg. Het staat duidelijk in de Bijbel. Ja. Dat is alles super.
Ja.
En dan gaat het nou uiteindelijk om Jezus Christus. Die meer verlangt naar die dag. Dan alle kinderen waren.
Ja. Op eens.
En dat is nou de eenheid. Die is in Jezus Christus.
Ja.
Want de liefde komt van boven.
Ja.
Naar beneden.
Ja. Maar ook van beneden naar boven.
Deze liefde, ja.
Ja.
Maar toch is zijn liefde meer dan mijn liefde.
Ja. Toch staan er 100 teksten in de Bijbel. Die gaan van het uitzien van de kinderen van God naar zijn wederkomst. Dus je moet niet het een tegenover het elkaar wegstrepen, denk ik. Je moet het allebei laten staan.
Ja.
Johannes zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerste lief had. Daarom leg ik ook vanavond de nadruk erop, als wij niet enige maat iets van die liefde in ons hart kennen, kan er ook geen wederliefde zijn na zijn wederkomst. Onmogelijk.
Ja, toch sliepen ze allemaal.
Ze waren wel in slaap gevallen, maar vijf waren baas en vijf waren wijs. Waarom zegt Jezus deze gelijkenis?
Dat is maar.
Nee, Matthäus 25. De Bijbel geeft antwoord op de vraag, wat is de bedoeling van Matthäus 25? Zou je weten wat het bedoeling is? Mijn eerste antwoord is de context waarin het staat. Matthäus 24, 23, 26 gaat allemaal over de wereld. Dus deze gelijkenis gaat in de eerste plaats over de verwachting over de wereld. En hij eindigt in de 13e vers. Waakt en wist. Dus wat is de bedoeling van deze gelijkenis? Dat de kinderen van de Heer, Gods gemeente, wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en een voorbeeld te nemen aan degene die in slaap gevallen zijn. Dat je zou waken, dat je niet met de dwazen in slaap zou gaan. De gelijkenis in Lucas 18 over de onrechtvaardige rechter, zou God geen recht doen aan zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen, zal hij nog geloof vinden als hij komt op de aarde. Ik geloof ook in de context van Lucas 18, dat het daar gaat over het geloof in zijn wederkomst. Dat er nogal kinderen van God zullen zijn, maar dat ze heel lauw zullen zijn als het gaat over verwachting hebben naar zijn komst. Dus dat het een waarschuwing is voor ons wie we ook zijn, waak en bid, omdat we niet in verzoeking zouden komen, net als de vijf wijzen de vijf waren.
Dank u wel, dat is vijf zelf.
Oké. Hier nog meer. Ik heb een paar schriftelijke vragen, die had ik een beetje achter de hand gehouden. Ik dacht, als er nou niks meer komt, dan heb ik nog wat schriftelijke vragen. Maar durven jullie niks meer te vragen, of hebben jullie geen vragen? Als ik in de zaal zal zitten, heb ik best nog wel wat vragen. Ik vind dat die dominee gewoon soms de knuppel in het hok gooit. Maar jullie laten hem gewoon liggen. Nou goed, je hoeft natuurlijk niet geen tegen je geweten en geen vragen te gaan maken of zo. Dat is helemaal niet doen. Maar het is wel mijn gebed, echt, dat ik inslaat als een bom. Want we zijn net gewaarschuwd dat we allemaal in slaap gevallen zijn. En ik denk dat de kerk in slaap gevallen is. Als het over deze dingen gaat, is de kerk in slaap. Waar zijn de mannen? De mannen Gods, de profeten des Heeren, die wakker schudden omdat Christus eraan komt. En neem daarom deze boodschap ter harte. En neem hem mee naar huis. Nou, die vraag, daar kan ik natuurlijk niet omheen. Dat doe ik vaak wel, omdat ik de mensen ook met list wil vangen, weet je wel. Want als ik natuurlijk zeg dat ik geloof in een duizend jaar rijk, ja, dan is gelijk gebeurd natuurlijk. Ja, dan zeg ik altijd, die dominee is een filiast. En die dominee, die gelooft echt omdat er straks nog een andere tijd komt en zo. Nou ja, goed, als je het wil weten, dan geloof ik echt niet. Dus daarom een vraag, kunt u mij iets meer vertellen over het duizendjarig vrederijk? Mogen we dit ook letterlijk nemen? Nou, laat het woordje duizend nou even rusten. Laten we dat een andere overlaten als we daarover willen discussiëren. Of dat het letterlijk duizend jaar is of niet letterlijk duizend jaar is. Maar komt er nog een andere tijd? Of moeten we de Heer Jezus verwachten dat het oordeel zal plaatsvinden en dat de aarde in brand zal worden gestoken en gereinigd zal worden? Dat er een nieuwe aarde, een nieuw uitspansel komt. Of komt er in deze bedeling, waarin wij nu leven, komt er nog een andere periode? Nou, ik ga daar niet te diep op in, maar ik wil een paar dingen even zeggen. Als Paulus in Romeinen 11 zegt dat de verwerping van Israël het behoud is geworden van de wereld, wat zal het straks worden? Als de aanneming er zal zijn. Als je over die woorden alleen al nadenkt, uit Romeinen 11. Dus Paulus zegt dat wij, jullie en ik, hebben het evangelie te danken, omdat Israël het verworpen heeft. En wat heeft dit in de wereld teweeg gebracht? Want het evangelie was voor Israël. En wij hebben het gekregen, zegt Paulus, omdat Israël het verworpen heeft. Dat letterlijk in de Bijbel. En dan doet Paulus, maakt hij een vergelijking en dan zegt hij, wat zal het straks wezen als Israël tot de aanneming komt, als ze de Heer Jezus Christus zullen aannemen. Dat zal wezen als een opstanding uit de doden. Zal dat nog gebeuren? Zal er nog een tijd komen dat gans Israël zal zalig worden? Ik ben ervan overtuigd. Op grond van de Bijbel geloof ik dat God nog grote dingen moet gaan doen met zijn Israël. En wanneer Israël tot bekering zal gekomen zijn, zal dat tot heil zijn voor de wereld. Dat is de Bijbel. En er zullen 10 heidense mannen de slip van de Joodse man vastgrijpen. En die zullen zeggen, wij gaan met je, want God is met je. Dus komt er nog een andere tijd hier op aarde? Moet God nog wat gaan doen met Israël? En zal dat ook iets doen met de wereld? Dat moet eigenlijk geen vraag zijn. Dat heel kort over hoe zal het vrederijk dan precies eruit zien. En wat gebeurt er dan? De leeuw en de lam zullen die er samen weiden, Jesaja. En zal straks een beetje zijn hand in de bek steken van een basilisk. Zal straks de kennis van de Heere, net zoals water de bodem van de zevende, zal die kennis van de Heere straks zoveel teweeg brengen in deze wereld. Als Israël tot bekering komt. Allemaal vragen in de Bijbel. Waar ik ook heel veel vragen bij heb, maar waar ik vast van overtuigd ben, dat God nog grote dingen moet gaan doen voordat het einde aller dingen zal plaatsen. Dus dat heeft iets ook te maken met een letterlijk koninkrijk. Dat heeft iets te maken dat op deze wereld die nu in de boze ligt, dat God nog iets gaat doen met deze wereld voordat het einde komt. En dat daarna de Satan nog een korte tijd zal worden losgelaten. Dat die tijd nog komen. Nou, dat is over dat duizendjarig rijk. Dus de vraag kwam van harte mee eens, maar waarom die je Jesaja lezen? Dus een beetje gelijk waarom ik Jesaja niet lees. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Toen niet voor het eerst aan hè, dat hier iets over zegt, of dan? Wat hier nooit wat over gezegd?
Op duizend jaar rijk? Denk ik niet meer.
Oké.
Ja, doe mijn kop laten.